Mooi dat je dat kunt zingen, dat de Heer ons anker is, ons houvast. En dat zien we hier in Nederland steeds minder gebeuren. Ik las pas een stuk waarin naar voren kwam: politiek zonder religie is blind. Je weet niet meer waar het naartoe gaat. En dat is de hele regering ook in Nederland. Ze hebben geen richting meer. Ze kunnen alleen maar brandjes blussen, letterlijk en figuurlijk. Maar er is geen visie meer, geen toekomst meer. En wat is het geweldig dat we een ankerpunt hebben, dat we als kinderen van God weten van, ja maar, daar gaat het naartoe. En ik denk dat we als kinderen van God steeds minder doorhebben, steeds minder begrijpen wat het betekent om bij een gemeente te horen. En daar willen we vanmorgen ook over nadenken. Als je bij de gemeente behoort, bij de kerk van de Heer Jezus Christus, dan staat er letterlijk in de Bijbel dat je uit deze wereld getrokken bent. Je hoort niet meer, je bent niet meer van deze wereld. En ook onze hoop, onze toekomst, onze doelen, onze visie kunnen we niet meer in deze wereld vinden, maar alleen boven. Tot het moment dat de Heer zegt, nou kom maar. En dan zal hij ons tot zich nemen. Maar er zijn zoveel christenen die nog zo gericht zijn op dat wat je hier op aarde voor elkaar moet zien te krijgen. En natuurlijk, we hebben een verantwoordelijkheid hier op aarde. We hebben een verantwoordelijkheid om ons heen. Maar uiteindelijk het belangrijkste is, ja, ik zie mijn oud-medestudent hier zitten, Tonneke Bijker. En wij hadden een leraar, onkel Ernie. En onkel Ernie, die is tot ver over de 90 altijd nog altijd nog aan het evangeliseren geweest. En onkel Ernie die zei op een gegeven moment zo heel duidelijk, als hij een lifter meenam onderweg, dat deed hij heel graag, want dan had hij een mogelijkheid om het evangelie te verkondigen. En dan zei hij van, ja, ik zit hier nou al achter mijn stuur en u zit hier naast mij, maar het kan zomaar ineens zijn dat ik ineens weg ben. Dan mag jij die auto hebben. Maar dan wil je natuurlijk wel weten waar ik naartoe ga. En dan zei hij van, weet je, ik ben op weg naar de hemel. Misschien kom ik vandaag niet verder dan Bielefeld, maar ik ben op weg naar de hemel. En wat mijn missie is, ik probeer zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar de hemel. Dat is mijn missie. Ik hoop ook uw missie. We zijn op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus. En daarom wil ik vanmorgen met jullie nadenken over heel eenvoudig het onderwerp deze Jezus. Ik ga een stukje met jullie lezen uit Handelingen 2. Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 24. En dan nog een klein stukje vanaf vers 33 tot en met 40. Handelingen hoofdstuk 2, dat is een stukje nadat de Heilige Geest uitgestort is in Jeruzalem en de mensen zich afvragen van wat gebeurt hier nou eigenlijk in Jeruzalem? Heel Jeruzalem staat op zijn kop. Normaal gesproken wonen er in Jeruzalem zo'n 75.000 mensen op dat moment. In die tijd 75.000 mensen. Maar als het Pinksterfeest gevierd werd, of het Pesachfeest of het Lofuttefeest, dan was er ineens een bevolking, want die Joden die leefden, die woonden helemaal verspreid over heel Europa en Azië. Maar daar waren die Joden allemaal teruggekeerd naar Jeruzalem voor het feest. En schrik niet, woonden er in die 7 dagen of 8 dagen soms wel meer dan 1 miljoen Joden in Jeruzalem. Alleen al in Jeruzalem en de naaste omgeving. Dus het was een gekrioel van mensen die vooral 's nachts in hun oppermantel, want dat was gelijk hun slaapzak, lagen te slapen in de zuilengangen van Salomo, of op de trappen, of in de hoekjes, in de stegen. Je struikelde overal overheen. Maar het was een hele volle stad, Jeruzalem. En daar gebeurde nogal wat. En iedereen vroeg zich af, wat gebeurt hier? Nou, dan zien we in vers 14 het volgende van Handelingen hoofdstuk 2. Maar Petrus stond met de elven op. Hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij, Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt. Dit zij u bekend. Neem mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is de derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouderen zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En dat zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Vers 33. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die verre zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover deze prachtige schriftlezing uit Handelingen. Ik weet niet of u dat ook opgevallen is, maar we hebben hier zeker 3 keer de uitdrukking gevonden: deze Jezus. Dat kunt u vinden in vers 36 aan het einde: deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Je kunt het vinden in vers 32, het begin: deze Jezus heeft God opgewekt. We kunnen het ook verkapt vinden in vers 23. Deze Jezus naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. Of als u het nog een keer wilt zien, als u een bladzijde terugslaat bij de hemelvaart van de Heer Jezus, dan komen er 2 mannen aan die naar de apostelen komen, die omhoog staan te staren. En dan staat er in vers 11: Galileese man, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is. Waarom zou Lucas hier in dit boek Handelingen zo duidelijk stellen dat het over deze Jezus gaat? Nou, zeer waarschijnlijk zullen er in onze groep, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, misschien wel meer mannen Jan heten. Dan heb je meer mannen die Jan heten. Zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus. Er waren heel veel mensen die Jezus heten. Het was zelfs een soort schijn-Christus die zich ook Jezus noemde in die tijd. En ze dachten, nou, dat is net zo'n Jezus weer. Jezus was een veel algemene, een algemeen voorkomende naam. Jezus. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat hier in het boek Handelingen staat, ja, we moeten wel heel duidelijk weten over welke Jezus we het hebben. Nou ja, het is wel zo dat in vers 22 wordt Jezus nog wat nader bepaald. In vers 22 staat Jezus de Nazoreër. Nou, dan vallen al een heleboel Jezus af. Dan hebben we alleen nog maar met de Jezussen te maken die uit het plaatsje Nazareth komen. Jezus de Nazoreër. De Jezus werd de Nazoreër genoemd. Weet u waarom? Omdat het in Matteüs staat. Dat is een heel wonderlijk vers. In Matteüs hoofdstuk 2, dan zie je dat Jozef en Maria met de Jezus vanuit Egypte weer terugkomen in Israël. En dan staat er in vers 23 van Matteüs 2. En daar gekomen vestigde zij zich in de stad genaamd Nazareth. En dan staat er, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat hij Nazoreër zou heten. Wat is daar zo belangrijk aan? Dat hier Jezus Nazoreër genoemd zou worden. Verwissel dat woord niet met Nazirener. Een Nazirener, dat is een godsgewijde. Dat was Simson bijvoorbeeld, of Johannes de Doper. Een godsgewijde, dat is een Nazirener. Maar een Nazoreër, dat is heel eenvoudig een inwoner uit Nazareth. Maar misschien onder de bijbelgeleerden onder ons, de theologen onder ons. Als je dit vers zo leest en je hebt een beetje een goede bijbel, dan zie je heel vaak dat als er staat op dat in vervulling gaat hetgeen gesproken is door de profeten, dan zie je er heel vaak een cijfertje bij staan of een lettertje. En dan kun je onderaan de pagina zien waar het dan staat. Een verwijstekst noemen we dat ook wel. Nou, als je dat vers leest, dan ontbreekt zo'n verwijstekst hier. Ik denk in geen enkele vertaling vind je daar een verwijstekst naar een... Welke profeet heeft daarover gesproken? Hier staat heel duidelijk op dat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is. Maar welke profeet spreekt daarvan dat Jezus Nazoreër zou heten? Nou, dat is natuurlijk heel vreemd. Als er geen bijbeltekst staat, geen profetie is die erover gaat. Een tegenspraak in de Bijbel, of niet? Nee, zeker niet. Weet je, het woordje Nazareth wordt in het Hebreeuws is het woordje Nezar. En het woordje Nezar kun je letterlijk vertalen met twijgje, met spruitje, met rijsje. Nou, dan gaat er wel een lampje branden, denk ik, hè? Er is een profeet die gesproken heeft over een rijsje, een twijgje uit de tronk van Isaïe. Zo wordt er Jezus in Jesaja 11 voorgesteld als een loodje, een twijgje uit een dode tronk. Zelfs in het boek Zacharia 6 kun je lezen over iemand die zal komen als koning en priester en wiens naam is Spruit. Dus het is wel heel mooi dat er Jezus de Nazoreër. Dus niet zomaar een Jezus, maar Jezus, mag ik het zo zeggen, het nieuwe leven. Het nieuwe leven die voor ons gekomen is, die Jezus. Nou, deze Jezus heeft een werk gedaan wat zo compleet is. Wij, Helene en ik, zijn van de zomer, dat doen we heel graag. Dan voelen we ons echt een beetje vrij. Een prachtige fietstocht gemaakt. We hebben het Pieterfietspad gefietst. En we kwamen uiteindelijk uit in Pieterburen. Met gewone fietsen hoor, geen ondersteuning. En tentje achterop. Dus elke keer na een end fietsen tentje weer opzetten. Op een dun matrasje slapen. En natuurlijk met een gebroken rug 's morgens vroeg weer uit het tentje kruipen. En dan weer de volgende dag verder fietsen. En op een gegeven moment op de terugweg vanuit Holwerd door Friesland heen zagen we op een gegeven moment een bord staan, pont uit de veer. Ik dacht, nou, dat zal wel niet zo'n vaart, dat zal wel loslopen. Dus wij gewoon doorfietsen. Maar ja hoor, daar komen we bij een vaart. Daar was wel een brug over. En wij dachten, nou, dat hebben we mooi omzeild. We gaan toch over die brug. En dan zijn we zo toch aan de andere kant. Dat zal dan wel voor auto's gegolden hebben of zoiets. Maar uiteindelijk kwamen we toch aan de verkeerde kant van het water uit. Nou, en dan moet je soms in Friesland een behoorlijk end omfietsen om toch weer aan de andere kant van het water. En dan hadden we nog fel tegen de wind in ook. Dus het was wel goed balen. Stel je nou toch eens voor dat je aan de verkeerde kant van het water terechtkomt. Ook geestelijk gezien. Dat je aan de verkeerde kant terechtkomt aan het einde van je leven. Omdat je niet opgelet hebt op die borden. En weet je, dan is het zo mooi dat God tussen de mens en zichzelf een brug geslagen heeft. Ik weet niet of jullie wel eens veel in het verkeer rijden, bezig zijn. Ik rij nog wel heel wat kilometertjes. En als ik vanuit Enschede naar het westen moet, dan kom ik bij Deventer altijd over de IJsselbrug. Het is altijd fascinerend. Die brug, die IJsselbrug, zoals ook de IJsselbrug bij Zwolle, ze hebben alle twee een constructiefout. Misschien is u dat wel eens opgevallen. Anders moet je de volgende keer maar eens goed opletten. Als je over die brug heen rijdt en je bent midden boven de IJssel, precies op het midden van de brug, dan heb je een poep. Een vouw. Dan ga je naar beneden en dan weer omhoog. Wat is er gebeurd? Ze hebben die brug van twee kanten zijn ze aan het bouwen geweest. En op een gegeven moment kwamen ze daar en bleek er toch een bepaalde constructiefout te zijn. Rijkswaterstaat heeft gezegd, dat is niet gevaarlijk, maar er kwam toch een kuil daar. En elke keer als ik over Deventer bij de brug, dan is het altijd boem, daar ga je weer. Een constructiefout, ja. Dit was een brug die van twee kanten afgebouwd is. Maar ik heb het over een brug die alleen van Gods kant afgebouwd is. En wij als mensen daar niet aan konden bouwen. En die brug, ik weet niet of er nog jongens en meisjes zitten van 7 jaar en ouder, want tot 6 jaar zijn ze allemaal naar de zonneschool gegaan. Maar als hier nou jongens en meisjes zitten van 7 jaar en ouder, dan wil ik jullie echt vragen van let nou eens goed op. Want na afloop ga ik het aan jullie vragen. En als jullie het allemaal goed weten, nou dan krijg je een 10 van mij. Die brug die heeft 4 bogen. Die God tussen de mens en zichzelf geslagen heeft. En die brug is niemand anders dan Christus, de Heer Jezus. De eerste boog zou je kunnen zeggen is de menswording van Jezus. De geboorte van Christus. Dat was Gods interventie. God kwam naar deze wereld. God werd mens. De schepping werd schepping, zou je bijna kunnen zeggen. De tweede boog is de kruisiging van de Heer Jezus. Dat hij aan het kruis stierf voor onze zonden. De derde boog is de opstanding van de Heer Jezus. En de vierde boog is de hemelvaart. Het is een brug met 4 bogen die mens en God met elkaar verbindt. Nou zijn er in Nederland groeperingen, ook hele grote genootschappen, kerkgenootschappen, die blijven bij die eerste boog steken. Die zeggen, nou, dat eerste, dat God mens werd, dat Jezus voor ons een voorbeeld werd om na te volgen, dat is voor ons het geloofsleven. Wij moeten Jezus volgen en op hem gaan lijken. En dan komt het wel goed. Hij is onze pionier. Hij is degene die het voorbeeld gegeven heeft. En dat is voor hen genoeg. Denkt u dat deze eerste boog ons met God kan verbinden? Er moest iets volgen. De Heer Jezus, die kwam niet alleen om te laten zien wie God is en hoe wij mogen leven, om een voorbeeld te geven. De Heer Jezus, die kwam ook juist om de zonde weg te nemen. Om te sterven aan het kruis. Nou, een hele belangrijke vraag. Toen Jezus aan het kruis riep, het is volbracht. Was het toen klaar? Dat is moeilijk, hè? Was God en mens, waren God en mens toen met elkaar verzoend en kon er een punt achter gezet worden? Heel veel mensen die denken van wel. Die komen dan ook niet verder dan het kruis. Maar er is meer. Bent u zich er wel van bewust dat Paulus zegt in 1 Korinthe 15... als Christus niet is opgestaan, dan zijn we nog in onze zonde. Dan zijn we nog steeds een oude natuur. Dan zijn we nog steeds dezelfde gebleven. Dus die tweede boog was niet genoeg. Er moest nog een derde boog volgen. De opstanding van de Heer Jezus. Ja, en dan is natuurlijk als de Heer Jezus opgestaan is. Hij heeft de dood overwonnen. Ja, dan is het natuurlijk compleet, hè? Nee. Nog niet. En we hebben te maken met het ondergeschoven kindje. De hemelvaart. En vanmorgen wil ik ook heel duidelijk stellen dat die vierde boog, de hemelvaart, onmisbaar is. Weet je dat in de Hebreeënbrief staat? Dat er Jezus de hemel is binnengegaan en met zijn eigen bloed, met het offer, voor ons een eeuwige verlossing tot stand gebracht heeft. En toen was het klaar. Dus, jongens en meisjes, vier bogen, hè? De geboorte van Christus, het sterven van Christus, de opstanding van Christus en de hemelvaart. Nou, straks ga ik jullie vragen, hè? Goed onthouden. Dat was Gods verlossingsplan. En toen God dat klaar had, toen echt de mens met God verzoend was, heeft God dit beantwoord, heeft God zijn amen erop gegeven door het uitstorten van de Heilige Geest. En dat was een hele grote gebeurtenis. Dat is een unieke gebeurtenis, zoals deze vier dingen die ik net gezegd heb, gebeurtenissen, uniek waren en nooit meer herhaald hoefden te worden. Zo is ook de uitstorting van de Heilige Geest een heilsfeit, wat ook nooit meer herhaald hoeft te worden. We kunnen er deel aan krijgen, maar Gods Geest is uitgestort. Dat is gebeurd. Daaraan krijgen we deel door het geloof. Wat heel wonderlijk is, dat is dat de uitstorting van de Heilige Geest gepaard ging met drie wonderen. Drie wonderen die zichtbaar, hoorbaar en zelfs voelbaar waren. En als we het hebben over dat voelbare, dan hebben we het over de geweldige, sterke wind, een gedreven wind die door Jeruzalem woei en in die kamer, die bovenzaal, op zijn kop zetten. Een gedreven wind staat in de Statenvertaling. Waar heb je het dan over? Over die wind. Moet je dan misschien terugdenken aan dat wat de Heer Jezus deed nadat hij opgestaan bij zijn apostelen verscheen? En wat staat er dan? Toen Jezus bij zijn apostelen kwam, blies hij op hen. En hij zei, ontvangt de Heilige Geest. Hij blies op hen. Is dat niet hetzelfde als wat de Jezus tegen Nicodemus zei? Nicodemus, je bent nou wel een leraar van Israël en je weet wel heel veel over de Bijbel, maar je moet opnieuw geboren worden als je echt God wilt leren kennen. Wedergeboorte. Ja, maar hoe kan die wedergeboorte dan plaatsvinden? Moet ik dan opnieuw in de schoot van mijn moeder duiken? Hoe kan dat? Wat zegt er Jezus dan? De wind waait waarin die wilt. Je weet niet van waar die komt, waar die heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren wordt. Wat hier gebeurt, is precies hetzelfde als wat God bij Adam deed. God boog zich neer en blies zijn levensadem in de eerste mens. En toen werd de eerste mens naar zijn beeld geschapen. Mag ik het zo zeggen? Elke wedergeboorte is een scheppingswonder van God. Dat kun je zelf niet doen. Je kunt zelf niet je geboren laten worden. Dat is een wonder van God. Wat plaatsvindt als je je leven aan hem toevertrouwt. Even een vraag. Een hele belangrijke vraag. Aan jou en aan mij. Ben je opnieuw geboren? Heb je dat wonder in jouw leven meegemaakt? Dat God zijn geest in jou gaf bij de wedergeboorte. Dan word je een kind van God. Door die geest kunnen we Abba Vader zeggen. Worden we kinderen van God. Dat is het eerste. Het tweede wonder wat er gebeurde, dat was vuur. Er kwam vuur naar beneden. Kent u die kinderbijbel van Anne de Vries of van W.G. van der Hulst of in heel veel kinderbijbel die plaatjes van de uitstorting van de Heilige Geest, dan zie je daar die 12 apostelen. En op die 12 apostelen 12 vlammetjes. Schitterend. Maar, even een vraagje, waren er maar 12 in die zaal? Weet u dat er in die bovenzaal, een vrij grote bovenzaal, 120 mensen aanwezig waren? Onder andere ook de moeder van de heer Jezus, Maria. En ook zijn broers. Die waren allemaal daar aanwezig. Familieleden en heel veel navolgers, heel veel discipelen. 120 man. En weet je wat er staat? Dat het vuur van God kwam naar beneden en het verdeelde zich over allen die daar waren. Dat is wel iets heel bijzonders. In het Oude Testament zie je dat God zijn geest gaf aan een koning, een priester, een profeet, maar niet aan het hele volk. Tuurlijk niet. Dat waren speciale mensen die Gods geest ontvingen. Maar Petrus zegt, maar nu geeft God zijn geest aan alle gelovigen. Wat had de heer Jezus gezegd? De heer Jezus had gezegd, jullie moeten wachten. Jullie moeten wachten in Jeruzalem. Daar kom ik zo nog heel even op terug. Weet u wie ook moest wachten? Mozes. Mozes had de tabernakel gemaakt. Alles stond op zijn plek. Het brandofferaltaar. Het wasvat. En als je dan de tent in komt, links de menorah. Rechts de toonbroden. Iets verderop, vlak voor het voorhangsel, het reukofferaltaar en achter het voorhangsel de Ark des Verbonds. Als je met een drone naar beneden zou kijken, dan zou je precies een kruis zien. Stond toen al in de woestijn, daar stond het kruis al op die manier. Op het brandofferaltaar lag een offer. En toen? Wachten. Waarop? Op het vuur van God. Toen kwam het vuur naar beneden en ontstak het altaar. Dat was het teken dat God zijn woning innam en aanvaarde. Precies hetzelfde gebeurde ook bij Salomo. Salomo had de hele tempel na 7 jaar keurig, prachtig alles op zijn plek. En toen moesten ze wachten totdat het vuur van God naar beneden kwam. De eerste keer dat we daarmee geconfronteerd worden, dat Gods vuur naar beneden komt, zie je al in de geschiedenis van Kaïn en Abel. In diezelfde kinderbijbel staat dat Kaïn een prachtig altaar maakte met allemaal mooie vruchten erop. En Abel een altaar waar je liever niet naar keek, daar lag een dood dier op. Daar zou je liever aan voorbij gaan. Maar dan in die kinderbijbel staat dat de rook van het altaar van Abel ging mooi recht omhoog. Maar de rook van het altaar van Kaïn, dat bleef een beetje dwarrelen over de grond. Zo heeft Van der Huls of Anne de Vries dat duidelijk willen maken. Maar ik denk dat het iets anders was. Ik denk dat God zelf het offer van Abel ontstak. Dat God zijn vuur op het altaar van Abel liet komen en niet op het altaar van Kaïn. En dat God op die manier duidelijk maakte dat dat offer van Kaïn, dat aanvaard ik niet, die vruchten van deze aarde. Echt niet. Er is niets wat jij kunt brengen wat mij tevreden stelt. Alleen het lam. Om dat te onderstrepen, te bewijzen, wil ik u meenemen, heel kort, naar de geschiedenis van Abraham. Die zijn eigen zoon Isaac moest offeren en vanuit Beersheba 3 dagen onderweg is naar het gebergte Moria. Op een gegeven moment lezen dat Isaac zegt: Vader, u heeft het vuur, u heeft het mes, hier is het hout, maar waar is het lam? En er was over nagedacht. Dat Isaac tegen Abraham zegt: u heeft het vuur. Het zal toch niet zo zijn dat Abraham dat vuur vanuit Beersheba meegenomen heeft 3 dagen onderweg naar Moria? Jawel. Dat was wel zo. Hij had het vuur bij zich. Weet u dat toen God dat altaar ontstak bij de inwijding van de tabernakel, dat het Joodse volk 40 jaar lang datzelfde vuur meegedragen heeft? U kent het waarschijnlijk wel, als je vroeger naar een smederij ging, dan hadden ze zo'n vuurbak waar allemaal kolen in lagen, blaasbalg eronder en dan werd het vuur opgestookt. Maar als het 5 uur of 6 uur was en de smid ging naar huis, dan schoof hij alle kooltjes in een hoekje en dan bleef het vuur de hele nacht smeulen. En 's morgens werd het weer opgevuld, werd er niet nieuw vuur gemaakt, maar het vuur dat werd weer aangewakkerd. Eigenlijk elk offer in die tabernakeldienst werd aangestoken door hetzelfde vuur. En daarmee werden ze als het ware tot 1 offer samengevoegd. In Spreuken staat een heel leuk vers. In Spreuken staat: het vuur zegt nooit, ik ben verzadigd. Nou, dat hebben we bij de bosbranden wel een beetje kunnen zien, hè? In Spanje, Frankrijk, zelfs in Nederland. Het vuur is nooit verzadigd. Het vuur spreekt van Gods oordeel. Maar er was 1 moment dat het vuur verzadigd was. Dat was op het moment dat Jezus riep: het is volbracht. Toen werd het vuur gedoofd. Toen was het oordeel voorbij, daar, op die plek. Nou, wat ik hiermee wil zeggen, dat is: het vuur van God daalt alleen neer op een offer. Als je het vuur van God in jouw leven wilt ervaren, dan zul je dat moeten doen wat Paulus zegt, dat je je lichaam als een levend, heilig, Gode welgevallig offer aan hem mag geven. En dan zal Gods vuur in jou komen. En dat vuur, dat reinigt je, dat heiligt je en dat geeft je zoveel kracht. Vuur is niet zomaar vurig enthousiasme of blijdschap of kracht. Vuur, dat heeft alles te maken met toewijding. Mag dat vuur ook in jouw leven neerdalen? En dan het derde. Dan staat er dat hoofdstuk 2 lees je in vers 5 dat daar Joden waren. Ik heb het net verteld, 1 miljoen Joden in Jeruzalem. Daar staat er: Joden woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Er waren Joden uit Kreta, Joden uit Mesopotamië, Joden uit India, Joden uit Libië, Joden uit Rome, Joden uit Griekenland. alle landen van de wereld, die daar geboren waren, die al die talen spraken. En dan gebeurt het grote wonder dat ze daar in Jeruzalem komen en ze worden aangesproken in hun eigen taal. Hoe kan het? En deze apostelen, moet je nagaan, deze apostelen worden in iets verderop in Handelingen beschreven als mannen. Hoe staat het er precies? Mannen die ongeletterd waren. In het Grieks wordt daar het woordje die analfabeet waren. Zo. Hoe God deze analfabeten gebruikt om hen in hun eigen taal toe te spreken. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. Maar God liet daar heel duidelijk zien op dat moment, dat vanaf dat moment het evangelie, het verhaal over de brug, niet alleen voor het Joodse volk is, maar voor alle volken, talen en natieën. En dat wilde God als een teken heel duidelijk daar stellen. Nou, als je dan even verder kijkt, dan is het zo mooi dat Petrus daarop staat. Daar staat het eerste wat we gelezen hebben, toen stond Petrus met de elven op. Nou, weet je, ik zou zeggen, Petrus, een beetje kalmpjes aan, jongen. Ga jij nou maar een beetje in de luwte. Het is nog maar net geweest dat je gezegd hebt, ik ken die man niet. Dat je je vervloekt hebt om Jezus. Maar hebben we net niet gezongen in dat lied, het laatste lied, Hij richt mij op. Hij maakt het weer goed. Weet je, dat vind ik zo mooi van de Jezus en Petrus, die elkaar ontmoeten bij dat meer van Tiberias, toen Petrus niets gevangen had. En dat Petrus, wat we ook net gezongen hebben, tot driemaal toe moet bekennen, Heer Jezus, u weet het allemaal. Ik hou van u. Ik heb u lief. 3 keer toe. Weet je, er was duidelijk iets. Een miscommunicatie. Er was een breuk. Bijna een soort breuk tussen Jezus en Petrus. Het was niet goed tussen die twee. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Om die breuk nou te herstellen, van wie ging dat uit? Heeft Petrus initiatief genomen om het weer goed te maken? Of Jezus? Wat mooi, hè? Jezus die nam het initiatief om het weer goed te maken met Petrus. En weet je, als de Heer Jezus hem dan vraagt, heb je mij waarlijk lief meer dan deze? Dus steek je er bovenuit. De tweede keer, Petrus, heb je me waarlijk lief? De derde keer, heel eenvoudig, Petrus, heb je me wel lief? Dat is het 3 keer dat Petrus zo bedroefd wordt. Zeg, Heer Jezus, ik hou van u. En dan is het niet zo dat de Bijbel zegt, en ze vielen elkaar om de hals. En ze knuffelden, ze gaven een huk met elkaar. Dat staat er niet. Soms denk ik wel eens, hoe meer emotie, hoe minder betrouwbaar. Nee, dat niet. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig tegen Petrus, Petrus, weid mijn schapen. Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen. Hij geeft Petrus een nieuwe opdracht. Ik ben nog heel goed. Mijn vader hield altijd zomerkampen. En hij zei op een gegeven moment tegen mij, Theo, wil jij bij die boer in Rijnsaterwoude, we woonden toen in Alphen aan de Rijn, wil jij bij die boer in Rijnsaterwoude een paar mut aardappelen halen? Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Hij gaf de sleutels van zijn pas gekochte nieuwe auto. En ik reed naar Rijnsaterwoude, naar de boer, links en rechts, 2 grote pilaren, stenen pilaren met een mooie oprijlaan naar de boer. Ik laat de aardappelen in, ik betaal, ik rijd weer terug. En wat deed ik? Ik had nog niet zo heel veel rijervaring. Ik nam de bocht te kort. En er kwam een prachtige, dikke deuk door die pilaar in de rechterdeur van de auto van mijn vader. Ik denk, oh jongens. Nou, dat is leuk om dan naar huis te rijden. Dus ik zat al te denken van, hoe kan ik het beste naar huis rijden? Ik dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik ga in ieder geval van die kant af onze straat binnenrijden. Dan ziet hij niet direct dat er een deuk aan zit. Dus de goede kant van de auto naar het raam toe, naar het huis toe. Dus ik kwam bij mijn vader. Nou ja, is gelukt. Ja hoor, de aardappelen zitten in de auto. Maar ik heb een ongeluk gehad. Ik heb een deuk in de deur gereden. Nou, mijn vader was natuurlijk pisnijdig. Hartstikke boos. Teleurgesteld. Dan geef ik je die auto mee en dan... Nou ja, ik dacht, hoe krijg ik dat ooit nog weer goed, hè? Weet je, ik herinner het nog als de dag van gisteren. Een half uur daarna kwam die naar me toe en zei, Theo, hier zijn de sleutels, wil jij die en die boodschap nog eens doen? Ik dacht, hij vertrouwt me toch die auto toe. En toen dacht ik van, nou, dan komt het wel weer goed. Dat deed de Heer Jezus. De Heer Jezus, die snauwde Petrus niet af, maar die gaf hem een nieuwe opdracht. En die opdracht, die vervult Petrus hier. Want weet je, op die dag, die Pinksterdag, werden 3000 mensen kwamen tot geloof. Mag ik het zo zeggen? Het was lammetjesdag. Het was lammetjesdag. 3000 nieuwe schapen van de goede herder. En wie stond er middenin? Petrus. Wat mooi, hè? Petrus als de herder die ze toesprak en die de Heer gebruikte. Petrus die zo door de Heer gebruikt werd. En weet je wat mij opvalt? Dat is dat Petrus, en ja, daar zou ik seminars over moeten kunnen geven, dat doe ik hier wel eens. En daar zal ik er niet heel veel over zeggen, maar Petrus die zegt hier in vers 16, ze vroegen, wat is dit wat hier gebeurt? En wat zegt Petrus? Hij zegt, maar dit is het waarover de profeten spreken. Weet u dat hier iets heel wonderlijks gebeurt? Er gebeurt iets in Jeruzalem. En Petrus zegt, maar daar staat het in de Bijbel. Ja? Hij ziet een gebeurtenis plaatsvinden en hij zegt, en daar staat het in de Bijbel. Kunt u dat ook? Dat is het werk van het zoeklicht. Al over de 100 jaar. Waarin we tekenen van de tijd zien gebeuren om ons heen. Het is zo wonderlijk wat er vandaag in deze wereld allemaal gebeurt. Wat er op technologisch vlak gebeurt. Wat er wereldpolitiek gebeurt. Wat er met Israël gebeurt. Het is eigenlijk heel wonderlijk wat hier plaatsvindt. Dat in het Hebreeuws heeft dat nog weer een ander woordje, maar dat alles vandaag gericht is op die nauwe doorgang. Er zijn er heel wat hoor. Niet alleen de straat van Hormuz. Maar ook Gibraltar. Het Suezkanaal. Panama. De nauwte tussen Jemen en en Eritrea. En zo zijn er heel veel van die nauwe doorgangen. Een nauwe doorgang in het Hebreeuws betekent letterlijk een verdrukking. Pijn. Smart. Dat weten heel veel moeders onder ons ook. Smart. Er staat bij Israël dat Israël barensweeën zal kennen. Een nauwe doorgang. Hoe Israël een nauwe doorgang door de Rode Zee gegaan is. en bevrijd werd. God is op een hele wonderlijke manier bezig met zijn volk Israël. En het is ontzettend wonderlijk hoe negatief de wereld tegenover Israël staat. Hoe negatief de sociale media, maar ook de kranten. Ik vind het vreselijk dat pas in het ND zo'n heel artikel stond van Rinke Verkerk, die zich zo ontzettend uitgesproken heeft tegen Israël. Banners beklad had bij New Wine, Israël voor genocide ervan gemaakt heeft. Dan denk ik van, hoe is nou de objectieve berichtgeving over Israël? Dat ook christenen, gelovigen zich tegen Israël keren. Terwijl de uitstorting van de Heilige Geest vond plaats in Jeruzalem. De geboorte van de kerk vond plaats in Jeruzalem. Het evangelie werd verkondigd vanuit Jeruzalem. En de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden in Jeruzalem. God heeft Israël uitgekozen. Ook al is het niet een volmaakt volk. Ook al zijn ze nog niet gelovig als volk. Maar God laat zijn volk nooit los. En we leven vandaag in een tijd waarvan de Bijbel gezegd heeft, en dit volk, Israël, zal door alle volkeren gehaat worden. Ik hoop niet dat u daarbij hoort. Ik wil niet vragen of u alles goedkeurt wat Israël doet. Nee, dat vraag ik u niet. Maar ik wil u wel vragen om te bidden voor Israël. En om Israël lief te hebben. En om te weten dat God uiteindelijk tot zijn doel komt met zijn volk Israël. Dwars door de barensweeën, de nauwe doorgangen heen. God komt tot zijn doel met Israël. En dat vind ik zo mooi van Petrus. Petrus ziet de dingen gebeuren en hij zegt, daar staat het. Daar staat het. En hij haalt aan Joël. Hij spreekt over Samuel. Hij spreekt over de psalmen. Hij spreekt zelfs over Deuteronomium. Hij haalt al die teksten uit het Oude Testament aan. Dan denk ik wel eens, Petrus, je hebt goed opgelet die laatste 3 jaar. Je hebt veel geleerd van de Jezus. Een analfabeet. Die zo'n boodschap doorgeeft. Mensen. Alles wat hij zegt over Jezus. Zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn toekomstige heerschappij over de aarde, fundeert hij allemaal op teksten uit het Oude Testament. Daar staat het. Weet je waar hij zijn preek mee begint? Zijn preek begint in vers 22 met: mannen van Israël, hoor deze woorden. En wat is het eerste woord van zijn preek? Jezus. En dan houdt hij ook niet meer op. En weet je hoe zijn preek eindigt? Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus. En dan is hij klaar. Zijn prediking begint met Jezus. Eindigt met Jezus. En het gaat alleen maar over Jezus. Hij laat zien wie Jezus is. Prachtig. Hoe Petrus deze boodschap zo doorgeeft. En dan het einde. Dan komt hij tot een conclusie. Hij zegt, jullie denken dat Jezus verloren heeft aan het kruis. Dat hij als een martelaar gestorven is. Dat ze met hem gedaan hebben wat ze maar wilden. Maar hij is Heer geworden. Hij was Kyrios. Hij was degene die juist overwinning behaald heeft. En hij is de Messias. Hij is Heer en Christus. En dan zegt hij, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, duidelijk kon het niet, hè? Het zal je maar gezegd worden. Deze Jezus die jij gekruisigd hebt. Mag ik eens vragen? Heel persoonlijk aan jou. Heb jij ook bijgedragen aan de kruisiging van Jezus? Komt het ook op jouw konto? Is het ook voor jou gebeurd? Weet je dat jij de oorzaak bent van zijn kruisiging? Als je dat doorhebt, dat jij de oorzaak bent van het sterven van Jezus aan het kruis, dan kom je, net zoals al deze Joden, tot de conclusie komen: wat moeten we doen? Wat moeten we doen om behouden te worden? Om gered te worden? Om niet met deze wereld ten onder te gaan? Wat moet ik doen? En dan zegt Petrus heel eenvoudig: je moet je bekeren. Deze mannen, mensen die vragen niet: wat moeten we belijden? Of wat moeten we voelen? Of wat moeten we weten? Nee, wat moeten we doen? Ben je op je knieën gegaan? Heb je je zonde beleden? Heb je verteld wie je bent? Heb je je spijt betuigd? Heb je boete gedaan? Heb je de Heer Jezus gedankt dat Hij jouw plaats innam daar aan het kruis op Golgotha? Heb je dat echt werkelijk gedaan? Of is het alleen maar van: het is wel interessant om naar zo'n dienst te gaan. Het is wel leuk om die liedjes te zingen. Het is wel leuk om met elkaar koffie te drinken, samen te zijn. Zondagsmorgen heb ik toch verder niet veel te doen. Of het is wel mooi om Jezus te volgen, om op Hem te gaan lijken. Hierdoor word je geen kind van God. Je wordt alleen een kind van God door je zonde te blijven, tot bekering te komen. En dan gaat God het wonder in jouw leven doen. Dan blaast Hij zijn leven in je. Dan word je opnieuw geboren. Wat moet ik doen? Wat moeten we doen? En weet je, vergeet niet, dit waren vrome mensen. Vrome mensen die voor de Heer naar Jeruzalem kwamen. En die mensen moesten zich bekeren. Zeggen wel eens: het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Inderdaad. We hebben toch zoveel goed? Nee. En weet je, dan is het zo mooi dat 3000 mensen komen tot bekering. En hun bekering was op dat moment het loslaten van dat aardse volk Israël. Het loslaten van deze wereld. En het verbonden worden met die groep die Jezus Christus uit deze wereld gekocht heeft om te verlossen. Hoort u bij deze groep? Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Mensen, ja, het klinkt misschien een beetje ouderwets. Helene en ik die zeiden tegen elkaar, vooral ook toen we op Schiermonnikoog waren met de fiets. Toen hing er zo'n bepaalde sfeer waar iedereen voor zichzelf loopt, bijna elkaar niet groet. Dan denk je, nou, dan zie je op een mooi eiland. Maar dan, ja, het leek net of er een bepaalde donkere deken over het eiland hing. Heel gek. Toen zeiden we tegen elkaar: dit is nou precies hetgeen wat Lot voelde in Hebreeën 11... dat hij zijn rechtvaardige ziel kwelde door alles wat hij om zich heen zag gebeuren. Als ik soms naar de tv kijk, naar wat er gisteravond in Amsterdam gebeurde, de World Parade, en dat onze regeringsleiders zich eraan verbinden. Dit is politiek zonder religie. Dit is dwalen. Dit is verdwaald zijn in het leven. Niet meer weten waar het naartoe gaat. En wat gebeuren er vreselijke dingen via TikTok en allerlei andere sociale media. Dan denk ik van: de mens is gek geworden. Hebben ze nog wel een verstand? Denken ze nog wel normaal? Ik wil me er niet boven stellen, hoor. Echt niet. Maar dit is soms mijn indruk, dat we in een ontaarde samenleving terechtgekomen zijn. En wat ik wel eens meer verteld heb, daar wil ik mee afsluiten. Hoe verder een mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Hoe dichter een mens bij God leeft, hoe menselijker een mens echt wordt. En ik kan maar één ding zeggen: blijf in deze vijandige wereld, die beheerst wordt door Satan op dit moment. Blijf in deze vijandige wereld zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus. En ook zo dicht mogelijk bij elkaar. En lees elke dag het woord van God. Zodat Hij tot ons kan spreken. Amen. Ik wil graag vragen of de muzikanten naar voren komen. En die gaan straks met ons nog een prachtig lied zingen. Jezus, over de heerlijke naam van de Heer Jezus, die met niemand anders te vergelijken is. En als die jongens en meisjes, mannen en vrouwen bij ons zitten, die niet echt zeker weten opnieuw geboren te zijn, die misschien wel zonder Jezus ook vanavond of vanmorgen deze dienst verlaten, ga dan niet naar huis. Maar ga naar een van de ouders of naar mij. En we willen heel graag met je de knieën buigen en naar de Jezus toe gaan. Want deze wereld loopt op zijn eind, hoor. En wat is dan belangrijk dat je weet, wij zijn niet meer van deze wereld. Maar we zijn verlost. En zijn eigendom. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo van morgen hier bij elkaar mochten zijn om naar uw woord te mogen luisteren. Heer, en als we dan zo'n gedeelte lezen uit het boek Handelingen, dan denken we misschien wel eens, wat zou je erover kunnen vertellen? Maar als je erover na gaat denken, Heer, dan zien we dat uw woord zo ontzettend rijk is. Bedanken u, Heer, dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn en naar uw stem mochten luisteren. En ik wil u bidden, Heer, laat het zo zijn dat alle andere stemmen zwijgen voor uw stem. En dan zoals vandaag, vanmorgen opgeroepen hebt om ons leven opnieuw aan u toe te vertrouwen, of misschien voor het eerst onze zonden te belijden en de Jezus te danken dat hij dat offer voor ons aan het kruis volbracht heeft, waarmee het vuur gedoofd uiteindelijk werd en het oordeel voltrokken werd. Dan wil ik u bidden, Heer, laat het zo zijn dat ze deze ochtend niet voorbij laten gaan zonder het eerst goed gemaakt te hebben met uzelf. Dank u wel, Heer Jezus, voor de brug, voor God die de brug geslagen heeft in de Heer Jezus. En dat we door de Heer Jezus met God verzoend zijn. Heer, we leven in hele bijzondere tijden. En wilt u ons helpen, Heer, om onze ogen open te houden voor de dingen die om ons heen gebeuren. En te ontdekken wat uw woord hierover zegt. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis en ons ook een hele fijne zondag nog met elkaar geven? We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen.